Hey, mijn naam is Magali Dereu.
Tech Insights, entrepreneurship en smart storytelling.
En welkom bij...
Welkom bij... de TechNet podcast.
Hey allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van TechNet. Ik ben Magali Dereu en wekelijks nodig ik één of twee ondernemers bij mij uit om de sofa om te babbelen over technologie, ondernemerschap en nog veel meer. Vandaag zit er naast mij Jan Hollé van Deliverect. Hij richtte de start-up mee op en is vandaag CTO. En dan heb ik ook nog Andreas Kreten, CEO van Made with Love. Welkom allebei.
Dank u.
Jullie zijn bezig met de technologische kant van een start-up. En jullie nemen dat uiteraard heel serieus. Jij zegt van, ik vind zelfs dat een co-founder, start-ups eigenlijk geen co-founder kunnen hebben die niet technisch is aangelegd.
Dat een start-up een co-founder moet hebben die technisch is. Ja. Dus ik spreek daar een beetje tegen mijn eigen winkel natuurlijk, want we helpen vooral start-ups waar er geen technische co-founders zijn. Maar als je kijkt naar de succesvolle start-ups, dan hebben die meestal wel iemand technisch die mee opricht. Ik denk dat succeskans dan veel hoger is dan als je... Ja, mensen hebben die niet technisch zijn, uiteraard.
Mm-hmm. Ja, en hoe ervaart jij dat bij de Deliverect?
Ja, ik denk dat dat wel klopt, maar natuurlijk, ik ben een beetje biased met dat ik ook zelf technisch ben en eigenlijk Zong, de andere founder, was dat ook. Ik denk, het grote voordeel is dat je ook eigenlijk veel meer van je ideaal kan zelf een beetje uitproberen voordat je eigenlijk... Je moet enkel zelf all-in gaan in het begin. En de andere profielen kan je er makkelijker bij plaatsen achteraf. Terwijl zelfs als je een fantastisch idee hebt, als daar iemand bij komt die je dan moet gaan interviewen zonder dat je de nodige skills hebt om te weten of die wel goed genoeg is, dan kan zeker voor een bedrijf dat afhangt van een product, van een goed technisch product, alles staat of valt bij hoe goed dat gebouwd wordt. Het moet niet alleen werken voor 10 klanten, het moet ook werken voor 1000 klanten uiteraard.
Ja, schaalbaarheid.
Dus, schaalbaarheid is key, ja.
En hoe hebben jullie dat aangepakt bij Deliverect? Misschien kan je eens vertellen voor de kijkers en luisteraars die niet weten wat Deliverect is, wat jullie doen en waarom het technische aspect zo belangrijk is.
Maar misschien zelfs heel eventjes nog heel kort iets over mijn achtergrond, want voor Deliverect is niet mijn eerste start-up.
Ja.
Het idee is eigenlijk gekomen meer door een vorige start-up, dat was dan Posios. Dat was eigenlijk heel simpel uitgedrukt, een modernere kassa op iPad. Het was cloud gebaseerd, het was zeer gebruiksvriendelijk, het was mobiel, heel wat verschillen eigenlijk van hoe dat die wereld vroeger in elkaar zat. Daar zijn we eigenlijk heel rap gegroeid en uiteindelijk binnen 2 jaar zijn we samengegaan met een Noord-Amerikaans bedrijf, waar wij nog een heel eind gebleven zijn. Maar dus daardoor kennen we die markt ongelooflijk goed. En zagen we eigenlijk dat er verschillende technologieën ook die markt bleven voor disruptie zorgen. En één daarvan is eigenlijk takeaway en delivery. En dus we zagen dat een operationele nachtmerrie wel was voor de restaurants. En eigenlijk op die manier was het idee eigenlijk wel vrij logisch. We hadden zoiets van, we hoeven dat daarvoor niet zelf te doen. Hè. We hebben gekeken eigenlijk wat er in de markt was. En de oplossingen waren eigenlijk allemaal niet echt werkbaar, omdat dat meestal via mailscraping of iets anders was. En dus ik geloofde totaal niet dat je op die manier eigenlijk iets sustainable kon gaan maken. Maar doordat we toch zagen hoe belangrijk het was voor onze klanten, dachten we, als iemand het kan, dan zijn wij het wel. En als ondernemer heb je dan vaak dat je dat niet kan laten, dat niet gemaakt wordt. Dus wij worden echt onze klanten helpen. En vandaar hebben we dan Deliverect opgericht, die zich dus niet meer toespitste op één kassa, maar eigenlijk op alle kassas en eigenlijk voor... alle bedrijven die actief zijn, van klein tot groot, die iets doen met delivery en takeaway, daarvoor helpen wij eigenlijk om het operationele eigenlijk te gaan oplossen.
Ja, nu, je hebt al die dingen, die technische uitdagingen, problemen, de zaken die belangrijk waren van dichtbij beleefd. Dus je kon heel snel schakelen op technologisch vlak. Ik kan mij voorstellen, voor jou, Andreas, jij werkt vaak als interim CTO, je deed dat bijvoorbeeld voor teamleader. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je dan toch dicht bij de technologische core van de business zit en dat je echt direct begrijpt wat er op technisch vlak leeft?
Ja, wij zijn zelf developers allemaal, of toch de meeste onder ons. Zeker de mensen die interim CTO-ships doen, zijn zeer technisch, maar hebben ook een business-achtergrond. Dus wij kunnen de twee combineren. En dat is net zoals een technische co-founder, die snapt zowel de zakelijke kant als de technische kant. Dus het eerste wat wij doen is met elke developer die dat in zo'n bedrijf rondloopt gaan praten, proberen te begrijpen van wat is hier het probleem. uiteraard ook langs de business proberen te begrijpen van oké, heel vaak is het probleem dat je te traag of de kwaliteit die opgeleverd wordt is niet goed genoeg. En dat zijn dingen die we als techneuten vrij snel kunnen weten, oké, dan is het waarschijnlijk dit en dit en dit het probleem. En dat zijn de dingen die een software engineer zelf meestal niet over nadenkt. Die denkt meestal over, ik heb een probleem en dat moet opgelost worden, maar die, als er niemand echt dat overkoepelend bekijkt, dan kom je heel snel in de problemen, bijvoorbeeld qua kwaliteit, qua oplevering, maar ook qua team, hè, hoe je team samenhangt. Jan zei het net ook al, en als je zelf geen technische co-founder hebt en je moet je eerste programmeur aannemen en je bent niet technisch en je moet die gaan evalueren, we zien heel vaak mensen die gewoon de eerste en beste programmeur aannemen die binnenstopt. We hebben al heel vaak van die scenario's gehad waar dat dan de CTO aan boord halen. Dus de eerste programmeur noemen ze dan de CTO. Ze halen die aan boord, die bouwt een ding. Na een jaar, jullie zijn een mind brengen. En dan mislukt het in totaal, omdat dat technische product op niks zijn trekt. En die, zij kunnen ook niet nakijken van oké, wat heeft hij gebouwd? Is dat nu? En dan komen wij heel vaak in de picture om dan eerst een keer te kijken van oké, wat is er gemaakt? Hoe kunnen we daar, kunnen we daarmee werken? Is dat productie klaar?
Dus als ik het goed begrijp, een goede developer is niet per se een deftige programmeur.
Nee.
En ook dus, niet een goede CTO.
Nee, dus ik heb daar zo'n theorie dat er drie soorten programmeurs zijn. Je hebt hackers, en dat zijn de mensen, en die heb je in het begin zeker nodig, die dat heel snel prototypes kunnen maken, proof of concepts, en je producten soort van validatie kunnen geven. Dan heb je de mensen die dat, zodra dat je echt in een soort van operationele modus, productiemodus gaat, de developers noemen wij, dat zijn mensen die voor stabiliteit zorgen. En dat zijn de mensen die feature requests wel implementeren. En dan heb je de software engineers, dat zijn de mensen die je dat gebied nodig hebben. Als je over schaalbaarheid gaat spreken, over snelheid. En dat zijn de mensen die effectief de onderliggende lagen van bijvoorbeeld een framework in implementeren. En die zijn eigenlijk op een heel ander niveau daarover kunnen nadenken. En je hebt een combinatie van die drie nodig in een startup. Want er zijn ook startups...
Vanaf dag één?
Nee, dus de eerste dagen kunnen mensen zo'n hacker perfect verder. En je ziet ook vaak dat heel veel vroeger startups zo'n hacker CTO hadden. En bij teamleader was dat ook. Hè. Willem van teamleader was iemand die heel snel dingen kon maken, wat natuurlijk supergoed is. Maar op een bepaald moment merk je dat misschien niet, dat je een soort ander profiel aan nodig hebt als je begint te groeien, die een team kon opbouwen en al die zaken. Dus het is niet zozeer dat als je over CTO praat, heb je een heel ander soort profiel nodig dan als je over een programmeur praat. En ik denk dat in programmeurs heb je die drie verschillende nodig. Omdat je snelheid nodig hebt, stabiliteit nodig hebt en schaalbaarheid nodig hebt. En in CTO heb je dan weer mensen, iemand nodig in het begin die heel snel dingen kan opleveren en concepten kan begrijpen. En dan, als je startup evolueert, wordt ook meer die human resources side of things kan beginnen doen, die ook meer wat naar board meetings kan gaan. Ja. Een van de commentaren die we vaak krijgen over CTO's is dat je kunt ze niet meenemen aan een board meeting, bijvoorbeeld. Omdat ze niet uitzicht krijgen. En dan weet je dat, als dat niet lukt, dan heb je meestal een groot probleem. Want als je dan effectief moet je een technisch probleem gaan uitleggen aan een board, of je moet extra geld gaan vragen voor je product, dan lukt dat ook vaak.
Dus eigenlijk, een goede CTO moet ook in staat zijn om menselijk genoeg te zijn. Absoluut, om het uit te kunnen leggen. Of hoe ervaar jij dat dan?
Dat is eigenlijk een van de moeilijke zaken aan een goede CTO zijn. Het is zo breed. Dus aan de ene kant heb je technisch en eigenlijk die profielen die je zei, in mijn ogen moet je dus eigenlijk als goede CTO zelfs bijna allemaal hebben.
Ja, absoluut,
Want als je ze niet allemaal hebt, dan kan je, zal je in het begin te traag zijn. Maar naarmate je groeit, moet je eigenlijk telkens een iets andere pad kunnen opzetten. Het grote probleem is dat je moet eigenlijk perfect de prioriteiten kunnen gaan stellen. Niet alleen van de features in het product, maar van wanneer doe je quick wins en wanneer zorg je dat je toch bepaalde dingen van investeringen doet, zodat je niet te veel technical debt hebt. Voor mensen die minder technisch zijn, wat dat betekent is typisch als je een shortcut doet, dan is dat geen enkel probleem short term, maar het kan zijn dat op lange termijn dat je eigenlijk veel trager wordt, dat iets 10 keer zoveel werk begint te worden als doordat je eigenlijk heel wat van die quick wins hebt gedaan.
Dat lijkt toch een enorme complexe materie.
Dat is zo. En
ik zou zelfs bijna durven zeggen dat de CTO-rol zwaarder is dan de CEO-rol.
Maar ik denk, doordat je eigenlijk al zoveel verschillende zaken hebt waar je aan moet denken, is het belangrijk dat je toch een aantal andere zaken wat meer uit de handen kan geven. Maar zoals jij ook al zei, je moet eigenlijk, als je het product niet goed kent en als je niet ook commercieel bent, kom je er ook niet. Want we hebben nu op een jaar tijd, zijn we eigenlijk enorm sterk gegroeid en hebben eigenlijk al we hebben al een fundingronde achter de rug, eigenlijk meer dan één. En we zijn eigenlijk bijna dicht bij een nieuwe, maar dat is ook iets dat je moet actief en meedoen. Je kan niet, als je van een tech-startup hebt, kan je niet VC's aan boord nemen als je die niet ook technisch kan overtuigen dat alles goed in elkaar zit. En zelfs voor alle grote klanten die je hebt, daar word je ook vaker bij betrokken. Dus het gaat echt enorm breed van snappen van op hoe elk deel werkt, en niet alleen nu, maar in de toekomst, tot eigenlijk een heel brede kennis hebben van de business en de klant.
Maar ook dat people management is heel belangrijk, hè? Want jij leidt ook een team, ja. Maar ik wil niet vervallen in clichés, maar ik ga het toch wel doen. Ja. Je hoort vaak dat de technische profielen niet zo people-minded zijn. Hoe probeer je daar zelf een evenwicht in te vinden?
Ik zou niet zeggen dat ze allemaal niet people-minded zijn, want dat is ook redelijk aan het veranderen. En ik denk, als ik kijk naar ons profiel van developers, dus de developers die stappen in een start-up, die zijn meestal al iets extraverter dan de typische persoon die gaan, omdat er is zo gezegd minder zekerheid. Hè. Dus je merkt dat toch een ander profiel is die aangetrokken is, hè, door die snelle groei, door dat product, en die heel wat impact willen geven. Maar ik zou eerder zeggen dat people management ook belangrijk is, omdat vandaag de dag is het vinden van mensen super complex. Mm-hmm. Je moet ze dus ook je moet ze kunnen overtuigen, je moet ze kunnen houden. En tegenwoordig, ja, je hebt met de millennials, zoals ze zeggen, ja, ja. En Generation Z, en wat is het al. Zelfs iemand die net van school komt, die wil eigenlijk, na een eerste gesprek, is hetgeen dat ze zeggen van, ik wil impact hebben. En die willen eigenlijk, zonder dat ze al veel kennen, hebben die direct het gevoel van, ik moet hier op heel dat product mijn stempel kunnen plaatsen.
En hoe kijk je daarnaar?
Wel, de truc is om eigenlijk te kunnen zorgen dat je hen het gevoel geeft dat ze inderdaad genoeg kunnen bijbrengen, maar dat je tegelijkertijd werkt aan hun skills, zodat ze dat ook effectief kunnen doen. Want dus die ongedurigheid, als je een persoon die nog niet die ervaring heeft, te veel beslissingsrecht heeft, dan kan het ook weer snel gaan mislopen. Ja.
Dus je moet eigenlijk constant een balans opmaken tussen die zaken.
Ja, inderdaad. En ik denk, een van de zaken waar wij nu ook enorm aan het werken zijn, is eigenlijk de structuur waarbinnen mensen werken.
Ah ja.
Dus vroeger had je... Er is onlangs een boek uitgekomen, ik weet nu niet meer wie het geschreven heeft, maar die stellen dat een beetje voor met kleuren en zo. En zeggen ze van een typische wat rode organisatie, dat is een beetje military-like en zeer...
Ik weet welk boek het is.
Welk boek is het?
Ik weet het titel niet, maar ik weet welk boek het gaat.
Zeer top-down en enorm veel hiërarchie. En op zich werkt dat enorm goed in tijden van oorlog en zo. Want dan moet je soms iemand hebben die sterke beslissing kan nemen. Maar als je enorm snel groeit en je wil mensen empoweren en zo verder, dan moet je naar een meer flat organization gaan. Maar als je mensen niet leert ownership te nemen en te self-managen, dan loopt dat ook totaal niet goed af. Dus je moet echt zorgen voor een cultuur en genoeg sessies waarin mensen eigenlijk zien van hoe kunnen we dat nu gaan doen? Hoe kunnen we onszelf gaan organiseren? Want iedereen denkt dat ze dat willen, maar de meeste, eens ze in die situatie zitten, dan gebeurt er plots niets. Ja. Mensen zeggen, ik wil dit, ik wil dat. En dan zorg je, ja, doe maar. En dan plotseling is het stil en gebeurt er niets.
En hoe counter je dat dan?
Als we hiren, dan zoek je een soort fysiek profiel. We hebben daar een naam aan gegeven en we noemen dat de responsible developer. Huh? Dus je hebt developers die dat basically hun werk komen doen. En je hebt developers die dat... echt goed werk willen doen. En vooral ook jezelf managen en verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Je hebt, als je in heel veel startups waar we binnenkomen, heb je een developer en je hebt QA, en dus die quality assurance doen. En een developer is klaar met zijn werk en die tipt zijn code en die gooit dat over de muur naar QA. En QA zegt, ja, maar dit allemaal werkt niet. Dit werkt allemaal niet. En dan moet dat terug naar een developer. Waar wij van mening zijn, van als developer, ben je eigenlijk verantwoordelijk voor je eigen kwaliteitscontrole. Uiteraard heb je nog achteraf iemand die dat dubbel checkt. Maar dus je moet als developer ook fier kunnen zijn over het werk dat je doet. En dat is denk ik ook dat stuk impact maken. En we hebben dan een blogpost over geschreven over heel dat concept van een responsible developer. Want het gaat ook over jezelf opleiden, bijvoorbeeld. Dat is een hele discussie die wij bij ons intern hebben met ons team. Wij pushen ons team heel hoog. En de vraag daarin is, hoe ver kunnen we als werkgever gaan in de opleiding van het team? Moeten we daar echt een hand in vasthouden of moeten mensen daar zelf mee bezig zijn? En ik denk dat mensen daar zelf mee moeten bezig zijn. Kunnen dat bij jullie
zijn? Ja, maar ik moet zeggen dat eigenlijk in deze fase heb ik zelfs Espress nog geen product managers en QA aangenomen. Exact voor die reden.
Echt?
Exact om eigenlijk te gaan zorgen dat de mensen verplicht zijn om eigenlijk meer in dat hele denkproces te gaan werken.
En zo kunnen ze ook wel meer impact maken, hè?
En ik was eigenlijk daar pas bezig over die kleur eigenlijk, dus het boek gaat dan eigenlijk over het feit dat het nu tiel moet zijn. Hè?
Ja, ja.
En wat dat... Maar ik probeer ook nog een stapje verder te gaan, want hoe kan je zorgen dat dat goed blijft werken? Mijn ogen is het heel belangrijk dat je eigenlijk niet in die typische departementen zit van sales, support en product of dev, wat uiteindelijk silos worden. Hè. En wat we eigenlijk nu gedaan hebben, hè, want we zijn van denk ik 4 man vorig jaar, nu zijn we bijna met 50, dus dat is een enorme explosieve groei. Maar dus we moesten eigenlijk van 1 verdiepen naar 2 verdiepen. En typisch wat je gaat zien is dat het product wordt samengestoken en dan sales en support wordt samengestoken. En vanaf dat je een verdiep daartussen steekt, is het eigenlijk om zeep, in mijn ogen. En dus wat dat we gedaan hebben, is eigenlijk goed nagedacht hoe dat we eigenlijk 2 verticals hebben kunnen maken. Dus we hebben eigenlijk 2 start-ups. Deliver Act is niet 1 ding nu, maar 2 dingen met toch een vrij gelijkaardige focus, maar net iets anders.
2 producten dat je,
het zijn geen 2 producten, maar we hebben het eigenlijk opgesplitst meer naar we hebben meer enterprise klanten, die ook meer, waar we meer specifieke dingen meer voor moeten doen. Dan hebben we meer SMB klanten, waar we meer generiek en wat, het is kleiner, maar het moet dus voor iedereen wat meer lukken. En door zo een beetje die verschil in focus, kan iedereen binnen dat team, of het nu support, sales of development is, weten ze eigenlijk, werken ze aan hetzelfde. En kan je eigenlijk meer high level objectives gaan geven. Kan je zeggen bijvoorbeeld, ik wil in Frankrijk zoveel procent van de markt, daarvoor hebben we waarschijnlijk voor het 5 kassa integraties nodig. En dan is het aan hun om te gaan zien hoe ze het doen. En als je, wat gebeurt er typisch? Sales A roept ik wil dit, sales B roept ik wil dat. Dat gaat naar dev. Die kunnen maar één van de 2 tevreden stellen. En je hebt frustraties en op een duur wil dev sales niet meer helpen en zo verder. En heel wat typische groeipijnen die je normaal hebt.
Ja, daar kan je even op inpikken op die groeipijnen. Andreas, in welke mate passen jullie de groeipijnen die jullie als technical consulting bedrijf hebben, in welke mate kan je daardoor start-ups en scale-ups behoeden om dezelfde fouten te maken? En over welke hebben we het dan?
Ja, dat zijn er heel veel, maar jammer genoeg zien we wel vaak dezelfde soort scenario's terugkomen. Hè. Dus het is denk ik de 23e keer nu dat we interim CTO ergens zijn. Dus we hebben al heel veel scenario's gezien, dus we hebben ook wel een hele hoop bagage mee. En jammer genoeg zie je heel vaak dezelfde dingen.
Vertel eens.
Bijvoorbeeld dat er geen aandacht wordt besteed aan de bedrijfscultuur. Als je als start-up founder niet beseft dat je team ook belangrijk is, dan ga je er nooit geraken. Je mocht zo'n goed product hebben als je wilt.
Daar verschrik ik wel van. Company culture staat toch bij heel veel bedrijven
aan de agenda. Ja, en vaak denken ze dat ze een goede company culture hebben, maar inderdaad, als je dan effectief erin duikt, dan komen er gewoon scenario's tegen. We hebben een bedrijf, ik weet niet, de Phoenix Project, kent je die in boek? Dat was gisteren gratis op Amazon, vandaag niet meer.
Gratis op Amazon, echt?
Dat is een boek en die gaat over zo'n typisch softwareproject en daar komen een aantal mensen in voor. En dat is
een typisch wat?
Softwareproject. Ja? En daar komen een aantal mensen in voor en heel vaak kun je zo'n soort mensen gewoon in die bedrijven zien. Je hebt meestal een bottleneck. Dat is iemand, de held van het bedrijf, die alles weet. Hè? Wanneer dat een probleem is, de sales loopt daar rechtstreeks naartoe en iedereen komt daar. Maar die mensen houden ook iedereen op, want die delen niet die informatie die ze hebben. Waardoor er eigenlijk het hele bedrijf afgeremd wordt. En zo komen heel veel van die scenario's tegen. Legacy code, waar we het daarnet al over gehad, is iets als je daar als founder niet technisch bent en je beseft niet dat je een hoop legacy code hebt. Dus oude code die dan niet zo gemakkelijk meer aanpasbaar is om veilig te gaan. En je beseft niet dat je daar eigenlijk tijd in moet steken. Ja, dan gaat op een bepaald moment keihard tegen de muur lopen. Mm. En dan wil je een nieuwe feature bouwen in een bepaald onderdeel en dat lukt gewoon niet. Je development team moet daar een jaar over in plaats van 2 weken.
Of constant. Ja. Elke keer dat je iets released hebt, de duizenden bugs.
En als je daar als niet-Engelse founder niet op attent wordt gemaakt door je technisch team, dan kom je in heel veel problemen. En een ander ding dat wij heel veel zien is dat mensen proberen te outsourcen dat niet juist doen. Heel weinig documentatie. We hadden het net over de mensen willen impact maken vandaag en de developers willen impact maken. We moeten ook nadenken over de average retention. Dus hoe lang dat een developer in een bedrijf blijft, is ongeveer 18 maanden gemiddeld. Hè. Amerikaanse data wel is waar, maar 18 maanden. Dat wil zeggen, als jij een developer aanneemt, de laatste 3 maanden, hè, die neemt geen ontslag en is al een beetje aan het uitbollen. Dus eigenlijk heb je maar 15 maanden productiviteit daarvan. Nu, we zien in heel veel bedrijven dat het 3-6 maanden duurt voordat een developer eigenlijk ingewerkt is in de codebase. Dus dan heb je eigenlijk heel weinig nuttige tijd van zo'n developer, 9 maanden als ik goed kan rekenen, van die 18 maanden, met een helft van de tijd dat je die in je team hebt, dat die eigenlijk productief zijn. Dus wat wij proberen te doen, is bijvoorbeeld die 6 maanden, initiaal 6 maanden, zo kort mogelijk te krijgen. Als je bij ons begint te werken, we hebben heel veel goede documentatie, zo'n beetje als Blender, kun je in de documentatie, we hebben exact hetzelfde systeem. mensen beginnen dat te lezen, de tweede dag zijn die productief. En dat is iets wat wij in heel veel startups zien. En dat is natuurlijk logisch. Als je begint met een founder en dan misschien iemand technisch daaraan toevoegt, technische co-founder of niet, maakt niet uit, die willen vooral dingen bouwen. Maar als je dan niet op de juiste moment de overgang maakt, zoals Jan daar straks ook zei, van we hebben nu genoeg gebouwd, maar nu moeten we even over die schaalbaarheid beginnen na te denken, documentatie. En dat is een switch die dat... Als je een goede CTO bent, dat je beseft van oké, nu moet ik een stap terugnemen en me daarop beginnen te focussen. Maar het is gewoon heel veel CTO's die dat blijven in hun als een coding monkey, let's say, gewoon dingen programmeren. En dan kom je heel snel in zo'n scenario van, moeten we mensen dan toevoegen, dan gaat het sneller gaan. Maar uiteindelijk zie je dan met een totaal team dat totaal niet weet wat er gebeurt.
In mijn ogen wordt ook niet als goede CTO geboren, hè, zoals bij zoveel zaken. Het punt is, het is door fouten te maken in vorige zaken en geleidelijk aan te leren dat je weet hoe dat het beter kan. Hè. Ja.
Dus company culture is bijvoorbeeld al een belangrijk ding, hoe dat ook wordt op technisch vlak kan fout lopen. Ja.
Company culture en ook product culture. Dat vind ik twee aparte dingen. Zijpelt in elkaar door. Omdat als product soms... Je moet een company culture hebben, die moet heel duidelijk zijn. Dat is een waarde voor je bedrijf, waarvoor dat je bedrijf voor staat. Maar je moet ook als product weten waar we staan voor. En dat is meestal niet exact hetzelfde. Bij jullie zal er vooral een hoge graad van integratiemogelijkheden zijn, kan ik me inbeelden. Dat is dan een van je heel belangrijke product values. Gebruiksvriendelijkheid, dat zijn... En dat is iets wat er wordt heel veel fijn is, totaal nooit over nadenken.
En ik denk, je hebt eigenlijk als CTO ook een soort van evangeliserende rol. Ja. En dat is niet alleen naar buiten toe, maar ook naar binnen toe. Ik denk als je...
Dat ambassadorship ook een beetje.
Maar en typisch als je dat goed aanpakt, moet je eigenlijk kunnen vragen aan gelijk welke persoon die er werkt, van wat zijn bijvoorbeeld die values? En moet dat toch ongeveer hetzelfde zijn? En ik denk in de meeste bedrijven dat je een compleet ander antwoord gaat krijgen van iedereen. En heel vaak gaan mensen ook eigenlijk aan iets gaan werken zonder dat ze eigenlijk de bigger picture zien. En dus je hebt niet alleen die waarde, maar ook de bigger picture en waarom dat je bepaalde zaken doet.
Eigenlijk, elke keer dat je aan een feature begint, moet je nadenken over die waarde en moet je dan die mee in kaart brengen om te weten hoe ga ik die functionaliteit implementeren. Ja. Als je in een early stage zit, waarschijnlijk vooral de snelheid van opleveren, heel belangrijk. Maar als je groter wordt, dan is de kwaliteit belangrijk, de schaalbaarheid belangrijk. En dat zijn dingen die, als je dat niet duidelijk stelt... Als je dan een nieuwe programmeur aan je team toevoegt en die weet dat totaal niet, dan kan dat heel fout aflopen.
Ja. Dus bij het schalen kan het dan heel hard mislopen, inderdaad.
Dat is een scenario dat je heel veel ziet. Het is niet omdat je heel veel developers aan een team toevoegt dat het sneller gaat. Wij zien vaak als je de grote teams een beetje downsized, dat die teams productiever zijn.
Ja.
Met bijvoorbeeld maar 3/4 van de mensen die er waren, omdat door gewoon die teams wat kleiner te maken... Is die productiviteit soms gewoon hoog?
Jullie zijn ook van 4 naar 50 gegaan op een jaar tijd. Hoe hebben jullie daar dan voor gezorgd dat jullie in goede banen hebben kunnen
rijden? Door net genoeg aandacht te besteden aan inderdaad het uitleggen van de mensen. Van wat doen we, waarom doen we het? Zorgen dat ze zelf kritisch genoeg zijn, dat ze zelf kunnen prioriteren, dat ze aan elkaar dingen uitleggen. Want moest ik dat niet doen, dan ben ik eigenlijk vanaf dag 1 bij het bottleneck. Hè. Want gelijk wat van die taken kan eigenlijk heel mijn dag in beslag nemen. Dus je moet eigenlijk vrij snel... In het begin kan je heel veel tijd geven aan de eerste mensen. En die heb ik eigenlijk onmiddellijk zodanig getraind dat die eigenlijk de mensen die erbij komen op hun beurt kunnen gaan trainen. En dat wil niet zeggen dat dan plotseling de managers of de teamleads of whatever worden. Want ik ben zeker tegen managers ben er vrij erg tegen. Zeker in deze fase denk ik dat nooit een goed idee is. Maar je hebt wel die cultuur die je in het begin krijgt. Ik denk dat heel veel starters en founders, of dat ze nu technisch zijn of niet, dat ze daar heel goed in zijn voor de eerste 20, 30 maanden. Vanaf 50 kan je dat niet meer.
Ja.
Dus als je vanaf dan niet alleen gezorgd hebt dat die cultuur er is, maar ook dat de mensen die er zijn, die cultuur eigenlijk doorgeven aan de nieuwe die er komen, dan ben je eigenlijk al te laat. En dan verlies je eigenlijk als bedrijf de identiteit. En dan zie je heel vaak in bepaalde bedrijven dat eigenlijk bijna iedereen weggaat.
Nou, goede mensen lopen
en ik denk dat ook, ook een grote reden is. En ik ben eigenlijk heel trots dat wij eigenlijk, bijvoorbeeld in het vorige bedrijf ook, erin geslaagd zijn dat iedereen die ik daar aangenomen heb, die werken daar eigenlijk nog allemaal. Misschien op 1 of 2 gevallen na. Maar dus dan ben ik ook trots als dan iemand zegt van ik kan bij Spotify gaan werken. Dan zeg ik van ja, go ahead. Daar ben ik ook trots op dat mensen bijvoorbeeld vanuit België worden weggeplukt om...
Dat is inderdaad wel
om in de top van de top te gaan werken.
Een mooie verwezenlijking, daar mag je trots op zijn. Nu, je zegt van, Andreas, jij zegt van, er is ook iets van zo'n product culture. Waarvoor moet het product staan? Bij jullie dat bijvoorbeeld inderdaad een integratie kan zijn. Hoe bepaal je, zeker als je in een snelgroeiend bedrijf als Deliveract zit, in het begin van, oké, welke features, wat is een gekende fout, hè? Startups voegen allerlei toeters en bellen toe aan hun product om zeker zoveel mogelijk klanten tevreden te stellen. Hoe bepaal jij die roadmap en welke features belangrijk zijn? Hoe bewaar je dat evenwicht tussen, dit is mijn visie en dit wil ik met dit bedrijf, hier wil ik met dit bedrijf naartoe en dit wil de markt. Hoe verzoen je die twee?
Well, ik denk dat het heel moeilijk is om in het begin, moet je eigenlijk ook wel vrij... je kan nog niet te veel focus hebben, eigenlijk. Omdat we hebben heel veel contracten ook met al die verschillende partijen. En je kan ook niet gaan bepalen wanneer er zoiets landt dat je zelfs kan beginnen. Dus in het begin is het van, ja, je hebt de mogelijkheid en you just do it. Hè. Want je moet gewoon die initiële tractie creëren in bepaalde plaatsen. Maar dan eigenlijk vanaf dat we dan... Want we hebben nu ook offices bijvoorbeeld in UK, in Spanje, zelfs in Canada en US gedaan. En vanaf dat je zoiets gaat gaan doen, moet je zorgen dat die mensen ook genoeg werk hebben. En dan ga je eigenlijk veel meer gaan focussen. En dan leer je echt al meer nee zeggen. Dus het is echt die balans. En ik denk tegelijkertijd in het product inderdaad altijd gaan denken van, het is een product dat we bouwen, geen projecten. Dus ik heb al genoeg keren nee gezegd tegen zaken waar we gemakkelijk 20.000 of 50.000 euro kunnen mee hebben per jaar. Puur omdat dat gewoon niet past in het... Dat is misschien leuk dat ze daar staan met een zak geld op dat moment, maar als je weet dat dat dan één klant is en die valt weg of je kan daar geen enkele andere klant mee krijgen. Ja, ik heb ook al heel vaak startups gezien die eigenlijk een probleem oplossen voordat ze hebben een gebrek aan geld of dit of dat. En dan denken ze van, we gaan met iets anders te doen. Gaan we dat dan gaan bijvullen? Maar ja, heel het punt is, je wil als product en als start-up schalen, dat moet je doen in waar je goed in bent. Iets anders gaan doen waar je minder goed in bent. En zal er nog voor zorgen dat je daar nog meer tijd in steekt, nog minder tijd hebt voor eigenlijk jouw ding uit te bouwen. En dan gaat sowieso iemand anders het sneller doen. Want ik denk, eerlijk gezegd, als je begint, ook met ondernemen, dan ga je vaak gaan denken, het idee is het belangrijkste. En hoe meer je het doet, hoe meer dat je eigenlijk ziet dat eigenlijk de uitvoering, de execution, is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want het is ook vaak niet de eerste die wint, maar het is degene die het best uitvoert. En dus execution is everything.
Je hoort wel zo vaak dat de first mover, dat vooral snelheid is. Dus jullie spreken daar eigenlijk een beetje tegen.
Nee, first mover advantage is real. Maar dan moet je echt al ook perfect die markt kennen en moet je een goede execution hebben. Want het voordeel is net, je kan sneller heel wat klanten hebben, maar dan moet je daar ook in slagen om die allemaal aan jou te binden, want vaak moet je ze ook nog gaan overtuigen en doen. Dus
maar anderzijds, wordt ook wel gezegd van dat het belangrijk is om niet per se je product helemaal perfect op punt te krijgen en er zo snel mogelijk mee aan te
doen. Je voelde net van, hoe ga je, als je begint bepalen wat je gaat bouwen, er zijn eigenlijk twee dingen daarin. Enerzijds, zoals Janne net al zei, als je een feature moet bouwen voor één klant, dan bouw je hem sowieso niet. Dus als verschillende klanten erover beginnen te vragen, dat je die feature moet gaan bouwen. En dan denk ik dat ook heel belangrijk is dat je meet, en dus als je een feature implementeert, dat je die op de minimaal acceptabele manier, en niet de minimaal viable manier, maar de minimaal acceptabele manier voor klanten implementeert.
Wat is het verschil tussen?
Ja, minimaal viable is dat het zogezegd net goed genoeg is. Wij zeggen acceptabel dat het effectief gebruiksvriendelijk is en whatever.
Ja.
Maar, en dan moet je gaan meten, wordt het effectief gebruikt. En als je merkt dat het niet gebruikt wordt, dan moet je twee dingen gaan afvragen.
Dus wat is echt de minimal acceptable product?
Ja, dat is een term die...
Ik moet zeggen dat wij daar... Allee, sowieso als je een product-oriented company bent, dan is minimum viable product en zelfs acceptable is eigenlijk een beetje een vuil woord. Eigenlijk is dat zo van, hetgeen dat we geven aan klanten, we weten eigenlijk al dat het niet goed is. Wat dat je eigenlijk totaal niet wil. Maar ik geef jullie wel ook alle twee gelijk. Als je start, je hebt maar een eindig
aan resources. Als je een feature, als je die op de eenvoudigste mogelijke manier implementeert om te beginnen, dan wil een aantal klanten test. En dan meten voor die klanten een effectief gebruik. En als ze het niet gebruiken, moet je twee dingen afvragen. Want dat is ook vaak een foute conclusie die daar gemaakt wordt. Ofwel dat je niet goed communiceert met de klant dat die feature er is. Hè. Ofwel is de feature hebben ze die niet nodig. En dat is heel belangrijk om die afweging te maken. En een ander ding, denk ik, dat heel belangrijk is in een early stage startup. De fout die dat programmeurs heel veel maken, en ik denk ook CTO's, is... in een typische SaaS-startup, we hebben de facturatie nodig. Je moet je klanten een factuur kunnen sturen voor het gebruik van je product. Je ziet heel veel bedrijven daar tijd in steken om dat te bouwen. Terwijl ik altijd zeg, in het begin, misschien hebben we 10 klanten, kun je een office manager die facturen nog manueel laten uitsturen en die betalingen manueel laten opvolgen. Waardoor dat je eigenlijk kunt focussen op de core en al die dingen die er rond staan, ofwel gebruik je daar iets op de shelf dat je kunt gebruiken, ofwel doe je dat gewoon nog manueel. En je moet het pas beginnen automatiseren als het pijn begint te doen. En dat is een fout die dat heel veel gemaakt wordt.
Ja? Dat het automatiseren als het pijn begint te doen?
Nee, dat te vroeg doen.
Ja,
het is altijd inderdaad, alles, ik denk, komt altijd op hetzelfde terug als CTO, moet je goed zijn in die balans. Ja. En het te vroeg doen is niet goed, maar te laat doen is ook niet goed. En vandaar inderdaad, soms, waarom breng je iets rap naar de markt? Omdat te laat, iemand anders kan sneller zijn, maar tegelijkertijd, wat je denkt dat de klant wil, is niet altijd wat hij wil. Plus, meestal vraagt hij ook... Een klant zegt vaak, ik wil X.
Ja.
Maar X is niet wat hij moet bouwen. Je moet vragen, waarom wil je X?
En dan moet je ei bouwen.
Wel, en dat vraag je aan 10 man. En dan weet je wat je eigenlijk echt moet bouwen. En heel vaak maken mensen X. En duurt dat heel veel te lang, want zij denken, ze maken zelfs niet X, ze maken X kwadraat, want zij denken van, wij weten wat de klant wil, voordat ze eigenlijk met iedereen gebabbeld hebben. En X kwadraat duurt dus veel, veel langer dan zelfs X bouwen. En dus tegen dat klant het eigenlijk al bijna niet meer wil hebben, krijgt hij dan iets wat eigenlijk compleet niet is wat hij wil. Want hij dacht dat hij X wou, maar... X was een bepaalde frustratie en eigenlijk de persoon die het product moest maken wist niet echt, verstond niet echt die frustratie.
In welke mate moeten technische profielen heel customer-facing zijn?
Ik denk dat ook afhangt van het service van het bedrijf. Bij jullie, ik denk dat je nog heel veel met klanten ook effectief in contact zet, omdat je vaak ook grotere bedrijven implementeert. En dan is dat makes total sense. Maar als je inderdaad in een startup zit waar je heel veel klanten hebt, dan is dat customer-facing zijn anders. Dan moet je wel effectief wat blogposts schrijven en communicatie in een bredere manier, webinars of whatever doen. Ah, ik vind die persoonlijk, maar ik vind dat als CTO altijd approachable moet zijn.
Ik moet zeggen dat ik al mijn technische mensen, nu, maar ook eigenlijk in het verleden, Lightspeed was toch een iets andere bedrijf dan wat we nu hebben, heb ik altijd op zijn minst naar een aantal beurzen gestuurd, waar ze zelf eigenlijk rechtstreeks in contact kwamen met klanten. En dus eigenlijk zelfs het product moesten uitleggen. Daarvoor niet de sale doen, maar en eigenlijk meestal iemand die technisch het product heel goed kent en die niets te veel belooft, dat geeft een soort goed vertrouwen en die kunnen meestal eigenlijk ook zelfs nog goed verkopen. Ja. Maar het zorgt er vooral ook voor dat ze weten waarom bepaalde dingen belangrijk zijn en dat ze ook, het is heel leuk om te gaan zien dat veel mensen gebruiken wat jij eigenlijk hebt gemaakt en dat vind ik belangrijk.
Je zegt daar iets, je zegt daar vertrouwen. Hoe kan je vanuit een technisch perspectief vertrouwen winnen? Want uiteindelijk, er wordt wel vaker gezegd dat het een nieuwe currency is, hoe kan je dat vanuit een technisch perspectief het best benaderen?
Maar vertrouwen naar de klant toe? Of
vertrouwen van de klant in het bedrijf?
Wel, ik denk dat het gewoon zo is dat vertrouwen heeft te maken met als de klant voelt dat je weet waarover je het hebt en dat je zijn probleem snapt en dat je hem niets wijs probeert te maken, dat enorm helpt. En met dat een developer typisch niet gaat beginnen over prijzen en andere dingen, maar gewoon gepassioneerd spreekt over het product. En als dat product dan goed de problemen oplost van de klant, dan is er automatisch een vertrouwen. En dan is het heel makkelijk om eigenlijk die klant aan jou te gaan binden.
Eigenlijk een nog gemakkelijker manier... Naar buizen sturen, ik ben daar een grote voorstander van. Een van de dingen waar ik ook voorstander van ben, en dat is Basecamp, die bedrijf is daar mee begonnen, is de developers de support laten doen.
Ja.
Wat ik een heel slimme manier vind, want dat zorgt ervoor dat die developers ook ten eerste met de klanten in contact zijn en de pijn van de klanten voelen. En ook vooral zien wat de impact is soms van de dingen die zij implementeren, bijvoorbeeld op een manier die niet helemaal optimaal is. En zij effectief directe feedback van die klanten krijgen. Het is niet altijd mogelijk natuurlijk, maar ik denk dat developers een dag per week laten meedraaien in een supportteam. Ik denk dat dat misschien is wat jullie bijvoorbeeld doen. Ik denk dat dat super slim is om te doen. Ja.
Ja. Jullie doen dat dan effectief en wat levert dat dan op?
Wel, dat is inderdaad een ander iets. Ik kan u niet zeggen, je wil dat niet constant doen, want dat is ook, het is efficiënter inderdaad om dat door customer success of zo te laten doen. Maar dus deels door te zorgen dat die dicht bij elkaar zitten, horen ze het al veel. Dat is wat ik daar pas ook zei, van niet te zorgen dat je aparte departementen hebt. Maar dan af en toe ook ze eens met die klant rechtstreeks laten bellen. Zorg er echt voor dat ze meer snappen van, hetgeen ik hier doe, wat is de impact daarvan? Want zeker naarmate je schaalt, mag je niet vergeten dat een bepaalde feature, als die door duizenden klanten gebruikt wordt, en die, dat breekt bijvoorbeeld iets anders, wat iedereen op dat moment waar hun business van afhangt, ja, dat is echt wel belangrijk dat die daarin mee zijn en dat die de gevolgen beseffen.
Ja. Nu, en dat vind ik een mooi om mee af te sluiten. Ja. Ik kan mij voorstellen, jij vanuit je rol vaak als interim CEO, jij als CTO, ja. Heb je anekdoten van iets rampzalig product dat je ineens niet meer werkte en dat je echt... Hoe hou je op zo'n moment het hoofd koel? Kan je dat uitleggen aan een bepaald voorbeeld? Dat echt...
Jammer genoeg hebben we daar heel veel voor. Hè. Dat is natuurlijk onze business. Anekdotes. Mijn eerste keer dat ik CTO uit interim ben geworden, heeft iemand mij om 3 uur 's nachts uit mijn bed gebeld. Omdat er een developer, die was een nieuwe versie van... Dat was de Next Web trouwens. Dus de Next Web website. Waar een nieuwe versie van hun site kon lanceren. En die developer dat had gemaakt, had er niet bij nagedacht dat er effectief zoveel mensen die site gingen gebruiken. Dus hij had een WordPress team gemaakt. In de traditionele manier. En maar WordPress, natuurlijk, de Next Web is gigantisch veel trafiek. En dus wat ik dan gedaan heb, is ik nam op. Ik zeg, we hebben een probleem. Ik zeg, oké, dat is goed. Ik zal ermee oplossen. Ik denk dat we uiteindelijk 72 euro aan gewerkt hebben om dat terug online te krijgen. En het is wel gelukt. En
dan de site lag echt plat.
Ja, dus het was volledig gedaan. En we waren al te ver in de overgang. Ze konden niet meer terug. En het eigen aan is, we zijn nog een jaar bezig geweest om dat uiteindelijk op te krijgen. Dus de impact van... En dat beseffen mensen vaak niet, dat de impact van zoiets klein echt gigantisch lang meegesleept kan worden.
Ja. En jij?
Well, ik ga hout vasthouden. maar tot nu toe hebben we met de Leverect geluk gehad dat we nog niet zoiets hebben gehad. Maar bij Lightcut en Disposals in der tijd kan ik mij wel een aantal dingen herinneren. Zelfs eigenlijk één iets wat dan misschien... Het hoeft niet altijd productie te zijn die het probleem, die groot probleem kan zijn. Dus wij deden bijvoorbeeld heel wat testen op onze stagingomgeving. En die was dus minder beveiligd en die had geen goede backups en zo. En op een bepaalde dag had een developer een rechtstreeks query gedaan en was elke account had plotseling dezelfde username gekregen.
Oh my god.
Dus we wisten eigenlijk niet meer welke account wat was. Maar dus voor alles te kunnen testen en te doen. En ook van een bepaalde integraties, die werkten ook op die staging-omgevingen. Want ja, je wil dat niet gaan doen op productie. Dus ik kan je verzekeren dat serieus wat tijd heeft gekost om dat inderdaad allemaal weer te gaan ontwarren en doen.
En op sommige mensen is dat niet moeilijk om te relativeren?
En ik denk dat mijn co-founder daar inderdaad niet altijd tot de beste persoon voor is. Maar in mijn opzicht ook, ja, je moet iemand hebben die dan ook het hoofd koel kan houden. In mijn ogen, op dat moment, het enige wat belangrijk is altijd op het moment er iets gebeurt, is op de juiste manier de boel oplossen.
Ja.
Ik ben wel heel goed op zo'n moment dan om inderdaad, en dan ga ik wel echt gaan micromanagen. Dan is het echt wel van, jij doet dit, jij zorgt voor plan B. Dat je echt op verschillende manieren...
Dan kan je wel echt snel manieren, schakelen in functie van de
oplossing. Dan is het plots op een volledige manier alle hens aan dek. En het heeft geen nut om dan te gaan bediscussiëren waarom is het gebeurd, dit of dat. Ja. Het enige wat dan belangrijk is elke minuut dat het langer duurt, dat die issue er is, hoe groter de impact. Dat is het enige waar ik op dat moment aan denk.
Ja, dat is als scenario's voor op voorhand, als het gebeurt, wie neemt welke rol.
Dat is echt heel goed op voorhand gepland.
Ja, inderdaad.
Okay. Ik denk dat heel veel CTO's en bij uitbreiding ondernemers daar heel veel uit kunnen leren. En als jullie daar ook uit hebben geleerd, dan mag je altijd een like geven. En als je nog vragen hebt voor Andreas of voor Jan, drop ze gerust in de comments. En volgende week komt er weer al een nieuwe aflevering aan. Ik hoop dat jij ook kijkt. Bedankt Andreas en Jan.
Dankjewel.
Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar tagmag.be. Tot de volgende!